Ik kwam pas bij het tweede lied erachter dat er maar één gitaar was. En er geen totale band. Dus dat is een dikke compliment aan het muziekteam wat hier bezig was. Ja, ik vind dat wel knap. Goed gedaan. En bij het laatste lied, toen dacht ik van, ik ga ook niet meer staan ook. En ik ga gewoon alleen maar luisteren. Want ik had ook nog de echo, die prachtig klonk in mijn oor van, ik weet niet hoe je heet, sorry. Ja? Van Anja. Ik dacht van, nou, nu blijf ik helemaal stilzitten. Want het klonk zo mooi, die tweede stem achter mij. Ik heb genoten van deze prachtige liederen. Vanochtend, hij mag alvast aan als hij het doet, wil ik met u spreken over een kwetsbaar onderwerp. Namelijk leiderschap. En zoals u weet, ik ben een aantal jaren ook voorganger geweest hier in Boskoop. En ik heb ook jullie geschiedenis wel meegemaakt. En ik weet dat dit een kwetsbaar onderwerp is. Maar ik heb het toch op mijn hart om deze boodschap bij u vanochtend te brengen. Om aan te moedigen. Om u te bemoedigen. En ik hoop ook dat dat aan het einde van de rit, aan het einde van deze preek ook het resultaat is, dat u met genoegen ook richting avondmaal gaat en mij ook recht in de ogen kunt kijken. Maar daar ga ik wel vanuit ook gezien wat ik heb voorbereid. Leiderschap is eigenlijk kwetsbaar. Als ik hier sta, ook al word ik niet fulltime door u betaald, ik krijg wel iets betaald straks, betoon ik een stukje leiderschap. Toch? Want wat ik als doel stel voor vanmorgen is dat ik uw hart mag bereiken. Ik wil iets in uw hart bewerken. Dat is leiderschap. Dat is ook invloed uitoefenen in uw hart. En het mooie is, in mijn kantoor, helemaal in Sneek, daar heb ik zo'n whiteboard hangen. En er zitten van die magneetjes zitten erop. En er zit een foto van deze kerk, van dit gebouw. De vorige keer dat ik hier was, heb ik namelijk die foto meegekregen. En die heb ik in mijn kantoor opgehangen. En ik kan u zeggen dat ik met ontzettend veel genoegen deze 2,5 uur bijna hierheen gereden ben. Omdat u ook in mijn hart leeft. En ik zie er ontzettend naar uit om u weer te ontmoeten. Daarom was ik ook wat later. Niet alleen omdat ik even naar het toilet moest. Dus het applaus heb gemist. Dat mag u trouwens achterwege laten voortaan. Maar omdat ik Ed tegenkwam. En daarna kwam ik Timo even tegen. En dan praat je even met elkaar en dan vraag je hoe is het nu? Hè? Hoe is het met je vader, Timo? En dan is het goed om elkaar te ontmoeten. Jullie leven in mijn hart. En dat is ook waarom ik vrijmoedig hier sta om een woord van God met u te delen. Om uit het woord van God met u te delen. Nou, leiderschap is kwetsbaar, want tegelijkertijd is leiderschap ook iets waarin het ook goed mis kan gaan. En ook daarin heeft u ervaringen. En ook daarin heb ik ervaringen. En als ik zelf kijk naar mijn leiderschap als voorganger, dan zal ik u ook heel eerlijk zeggen dat ik niet de volmaakte leider ben geweest, altijd. En leiderschap is iets wat te maken heeft met dichtbij elkaar komen. Elkaar willen en durven ontmoeten. Soms rake dingen durven zeggen tegen elkaar. En soms is het verrekte moeilijk om een goede leider te zijn. Soms is het verrekte moeilijk om een goed schaap te zijn. En de vraag is, van hoe bevestigt God nou leiderschap? In een gemeente bijvoorbeeld. Van de week kreeg ik een mailtje van iemand die voorganger is geworden in Amsterdam. Die heeft Jan Barendse overgenomen in de Pinkstergemeente Amsterdam. En die nam afscheid, want die kwam uit Heerenveen, die zit bij ons om de hoek. En die stuurde in dat mailtje zijn getuigenis eigenlijk dat ze hun huis te koop hadden gezet en binnen een week was die weg. En dat zagen zij als een bevestiging ook van Gods kant, dat zij de nieuwe leiders zullen zijn in Amsterdam. En dat God hun daarin bevestigt van in hun leiderschap. Nou, dat is een mooi getuigenis en daar ben ik blij voor ze. Ons huis heeft 1,5 jaar te koop gestaan. En we hebben hem verkocht met 0,5 ton verlies. Dus ja, dan sta je als leider in Sneek. Hoe zit dat? Bevestigt God dat op die manier, ja of nee? Nou, dat is wel even een worsteling ook geweest, moet ik u heel eerlijk zeggen. Want sommigen die noemden dat ook wel, ja, de Heer zal het wel bevestigen. En toen was er 0,5 ton schuld. En toen kregen we een verlossende brief van Nationale Hypotheekgarantie en ook die schuld is weg. Nou, halleluja. Maar goed, is dat nou de enige manier waarop God leiderschap bevestigt? Door snel een huis te verkopen in het geval van een voorganger. Ik denk dat als we kijken naar leiderschap, dan heeft u eigenlijk een voorbeeld ook voor uzelf. Als ik denk aan Dick van Steenis, dat is een leider geweest in deze gemeente. En ik denk dat heel veel van u, die hem hebben meegemaakt als voorganger, hem in uw hart dragen. Klopt dat? En ik denk andersom, dat hij ook u in zijn hart draagt. En ik denk dat als we kijken naar leiderschap en als we kijken naar kenmerken van echte leiders, goede leiders in de gemeente, ook als het gaat om het straks aanstellen van leiders in deze gemeente, dat we kunnen zeggen dat u een goede leider heeft als ze uw hart hebben veroverd. En Paulus die spreekt daar zelf ook over als het gaat om zijn leiderschap in de gemeente in Korinthe. En dan zegt hij het volgende in 2 Korinthe 2 vanaf vers 14. En ik hoop dat u uw eigen Bijbel mee heeft, want die tekst verschijnt niet op de beamer. Dat is mijn stukje invloed wat ik op u wil uitoefenen. Dat u namelijk uw eigen Bijbel mee heeft. Dus als ik zo 1-2 keer per jaar hier kom, dan zijn dat de 1-2 keer per jaar dat u uw Bijbel in ieder geval mee moet. De andere sprekers doen, dat mogen ze zelf weten. 2 Korinthe hoofdstuk 2 vanaf vers 14 tot 3 vers 6. En hier spreekt Paulus dus in de context van zijn eigen leiderschap in de gemeente van Korinthe. Dat is bijna 2000 jaar geleden. 2 Korinthe 2 vanaf vers 14. God zij gedankt dat hij ons, die één zijn met Christus, in zijn triomftocht meevoert en dat hij overal de rondste kennis over hem verspreidt als een aangename geur. Wij zijn de wierook die Christus brandt voor God, zowel onder hen die worden gered als onder hen die verloren gaan. Voor de laatsten is het een onaangename geur die tot de dood leidt, voor de eersten een heerlijke geur die leven schenkt. Wie is geschikt voor deze taak? Dan heeft hij het over het apostelschap, over leiderschap in de gemeente. Wie is geschikt voor deze taak? Wij zijn niet zoals zoveel anderen die aan het woord van God willen verdienen. Wij spreken erover in alle oprechtheid, in opdracht van God, ten overstaan van hem en in eenheid met Christus. Beginnen we onszelf eraan te bevelen? Of hebben we net als sommige andere aanbevelingsbrieven voor of van u nodig? U bent zelf onze aanbevelingsbrief, in ons hart geschreven, maar voor iedereen te zien en te lezen. U bent zelf een brief van Christus, door ons opgesteld, niet met inkt geschreven, maar met de geest van de levende God. Niet in stenen platen gegriffen, maar in het hart van mensen. Dit vertrouwen kunnen wij, dankzij Christus, tegenover God uitspreken. Niet dat wij vanuit onszelf zo bekwaam zijn, dat we dit als ons eigen werk kunnen beschouwen. Onze bekwaamheid danken we aan God. Hij heeft ons geschikt gemaakt om het nieuwe verbond te dienen. Niet het verbond van een geschreven wet, maar dat van zijn geest. Want de letter dood, maar de geest maakt levend. Nou, als we kijken naar de situatie van Paulus in de gemeente van Korinthe, dan kunnen wij ons daar vandaag de dag eigenlijk niet zo heel veel meer bij voorstellen. Want als wij denken aan Paulus, en ik hoop dat u het daarmee eens bent, dan denkt u dat is een van de belangrijkste mensen uit de Bijbel. Toch? Vraagteken? Ja, hè? Paulus, de apostel Paulus. En dan heb je een gemeente in Korinthe. We weten niet of die gemeente groot was, klein was, of ze heel actief waren in de stad met evangelisatie, of weet ik het wat allemaal. Maar het is een gemeente in Korinthe die zegt, nou, die Paulus, wij weten het eigenlijk niet zo. Of hij onze leider wel is. Stom, zouden wij nu denken. Want wij weten wat Paulus allemaal heeft bereikt en verteld in de Bijbel. En hoezeer wij ook beïnvloed zijn door wat de Heilige Geest door Paulus heen aan ons als kerk ook heeft overgeleverd. En deze apostel Paulus die stond dus ter discussie in de gemeente in Korinthe. Er waren andere mensen die waren binnengekomen in die gemeente. Die hadden zogenaamde aanbevelingsbrieven, soort cv's. En daar stonden dan allerlei mensen op die heel belangrijk waren. Of gemeentes die heel belangrijk of groot waren. En die hadden hun naam eronder gezet. Van dit is een hele goede leider. Verwelkom deze persoon warm in uw midden. En deze personen die kwamen in die gemeente Korinthe. En die zeiden, ach, wie is Paulus nou? Paulus stelt niks voor. Paulus is niet jullie apostel. Paulus is niet een leider. En als je kijkt naar de eerste Korinthebrief, wat gaat over zonde in de gemeente, waar tucht moet worden uitgeoefend, waar Paulus ook zegt, jongens, jullie hebben leiders nodig in je gemeente om die tucht ook uit te voeren. Dan zie je dat in die gemeente dan door die leiders die opgestaan zijn, die aanbevelingsbrieven hebben, dat er dan in één keer de reactie komt van, ach, waarom zouden wij luisteren naar Paulus? En wat Paulus hier doet is eigenlijk zijn apostelschap, zijn leiderschap in die gemeente weer opnieuw neerleggen en uitleggen aan de gemeente. Jongens, jullie moeten wel degelijk naar mij luisteren. Ik ben jullie leider. Ik heb jullie als het ware als een vader tot leven geroepen. Ik was daar toen jullie je eerste fles naar binnen kregen en het eerste voeding vanuit het woord van God kregen. Ik was degene die jullie hielp om te leren lopen. Ik was degene die achter jullie aanholde op het moment dat jullie zonder zijwieltjes leerden fietsen, als het ging om geestelijk leven. En Paulus herinnert de gemeente eraan, ik ben wel degelijk jullie leider. En dan gaat hij een aantal principes van leiderschap gaat hij neerleggen. En het is bijzonder wat hij hier vertelt. Namelijk, in de eerste plaats zegt hij, wij zijn allen gelijk. Dat is waar hij mee begint. Les 1 van leiderschap. Wij zijn alle gelijk. Nou, wat Paulus hier doet in vers 14 is dat hij spreekt over een triomftocht. Nou, wij kennen triomftochten. Afgelopen zomer was er een triomftocht in Amsterdam. Allemaal van die bootjes met glitter en glamour en roze. Dat was een triomftocht door de kanalen in Amsterdam. Gay Pride. 2008. Een triomftocht, want Nederland was tweede. Geen eerste, tweede op het WK. En er was een triomftocht in de straten van Amsterdam, in de kanalen van Amsterdam. Maar een triomftocht in de tijd van Paulus, in de tijd, zo in de eerste eeuw na Christus, was een triomftocht zoals de Romeinse overwinnaars binnengehaald werden in de stad Rome. Dan had je vooraan de politici, die liepen dan vooraan met, ik weet niet wat ze hadden, wetsboeken of weet ik het wat, maar in ieder geval die liepen vooraan in die tocht. En dan had je fluitspelers, had je erachteraan lopen. En op een gegeven moment had je de triomfator, de overwinnaar, dat kon de koning zijn, kon een generaal zijn. En die mocht op zijn Ben-Hur karretje rondrijden. En dan had je de zwaarste taak, dat was de slaaf, die moest achter die triomfator staan in dat karretje. En die moest dan de hele tijd een krans boven zijn hoofd houden. Nou, stel je voor, 2,5 uur lang met zo'n krans in de lucht. Zonder krans is het al zwaar, 2,5 uur lang je handen omhoog te houden. Dat was die slaaf, die moest dat doen. En daarachter kwamen dan de soldaten en de soldaten die riepen uit, heil aan nou, de koning of aan de keizer of aan de generaal die de overwinning had behaald. Langs de kant van de weg stonden allemaal juichende mensen. Maar voor de wagen van die koning, voor de wagen van de triomfator, liepen de overwonnen vijanden. De slaven, degene die in de strijd tegen die koning hadden gevochten en overwonnen waren. En als de koning van de vijand nog leefde, dan liep hij daar tussen. Maar meestal was zijn kop er al af. En zo gingen ze als één grote triomftocht richting het paleis. En Paulus spreekt eigenlijk over zo'n triomftocht. En wat zegt hij? Wij worden alle meegevoerd in die triomftocht. En wat Paulus hier zegt is, wij zijn overwonnen slaven van Christus. Overwonnen vijanden van Christus. Wij waren vroeger vijanden. En Paulus was dat letterlijk, hè? Paulus die vervolgde de gemeente. En op een gegeven moment ontmoette hij Jezus op de weg naar Damascus. En toen klonk daar die stem uit de hemel, Saulus, Saulus, waarom vervolg je mij? Paulus was een overwonnen vijand. Maar hij zegt eigenlijk, jongens, jullie in Korinthe, jullie waren ook vijanden van God. En gemeente hier in Boskoop, jullie waren ook vijanden van God. Toch? Jullie waren zondaren. En zonder Gods redding, zonder Jezus werk aan het kruis, ga je de hel in. Punt. Maar je bent overwonnen door het werk van Jezus Christus aan het kruis. En Paulus zegt hier, wij zijn allen gelijk. Dit is onze status. Wij zijn allen overwonnen vijanden van Christus. En wij delen in de grote triomftocht van Jezus Christus, die mag zitten of staan in die wagen. Dus dat is les nummer 1. Ik vind dat mooi. Wij zijn allen gelijk. Nummer 2 is, we hebben allemaal dezelfde missie. Want Paulus die zegt dat in die triomftocht de geur van de overwinning, de geur van Christus, als het ware geroken wordt door de menigte mensen eromheen. En Paulus zegt dat is ook het doel. Het doel van het feit dat jullie weten, wij zijn overwonnen vijanden van Christus, daarin wordt Christus groter. Jezus wordt groter. Omdat als wij op onszelf zien, dan zien wij overwonnen vijanden. Maar als wij kijken naar die triomfator, dan zien wij Jezus, de grote koning. Hij is Heer. En in die triomftocht komt die geur van Christus, die wordt zichtbaar. En voor de een is het een verschrikkelijke geur, die leidt tot verderf. En voor de ander ligt de redding in die geur. En Paulus zegt tegen de gemeente in Korinthe, wees je bewust dat jullie die geur van Christus hebben te verspreiden. Gemeente in Boskoop, wees je bewust dat jullie dezelfde missie hebben. Namelijk om de geur van Jezus Christus in Boskoop te verspreiden. En jullie delen met elkaar die missie. Als iemand hier als gast vanmorgen aanwezig is, dan hoop ik dat als die door de deur weer naar buiten gaat aan het einde van de dienst, dat diegene zal zeggen, ik heb Christus gezien. Niet in de preek per se, maar in wie we hebben ontmoet als het ging om de koffie aan het einde van de dienst. Jullie mogen de geur van Christus verspreiden. Jullie mogen vertellen over het grote wonder van Jezus Christus in jullie leven. Dat is een gezamenlijke missie. En vervolgens zegt Paulus dat de les van leiderschap is dat je actief bezig gaat met het veroveren van harten. En dat bouwt Paulus eigenlijk in de verse daarop bouwt hij dat uit. In vers 2. Hij zegt dan, u bent zelf onze aanbevelingsbrief in ons hart geschreven, maar voor iedereen te zien en te lezen. U bent zelf een brief van Christus, door ons opgesteld, niet met inkt geschreven, maar met de geest van de levende God. Niet in stenen platen gegrift, maar in het hart van mensen. Leiderschap draait om harten veroveren. En dat legt een appel in uw midden neer. Dat legt een appel neer voor degene die leiderschap willen op zich willen nemen in de gemeente. Die misschien ook in januari, als ik het goed begrepen heb, worden aangesteld eventueel. Weet dan dat het draait om harten veroveren. Dat het draait om daar ook actief invloed in uit te oefenen. En dan wordt het spannend. Want we weten ook wat manipulatie is. En manipulatie zit ook op hartsniveau waarin je iemands hart wil beïnvloeden, maar dan op een verkeerde manier. En daarmee kun je een gemeente kapot maken. Het zit allemaal eigenlijk op hetzelfde hartsniveau. En het is belangrijk dat dat op een zuivere en op een pure manier gebeurt. En wat is dan de toetssteen, zegt Paulus? Kijk niet naar diegenen die een aanbevelingsbrief hebben. Waar misschien de naam van Petrus onder staat. Of de naam van Jezus, of Maria, de moeder van Jezus. Of de naam van Jacobus, de broer van Jezus. Of de gemeente van Jeruzalem, waar een handtekening onder stond. Maar kijk naar die leiders die je hart hebben veroverd. Want dat zijn je echte leiders. Dat zijn degenen die je werkelijk kunt vertrouwen. Nou, dat gezegd hebbende, ik weet niet waar ik ben. Hij mag door. Ja, dat was net. Dan mag hij nog één door. Klinkt er dan een dubbel appel? En dat is in de eerste plaats dat de leiders in de gemeente, of dat nou de oudsten zijn of een interim groep, of de diakenen, is dat jullie actief betrokken en actief bezig zouden moeten zijn met het veroveren van harten. Met het sluiten van de gemeenteleden, van de schapen waarover God jullie straks of nu al heeft aangesteld, om die in je hart te dragen. Om dat een zaak van gebed te maken. Om gezichten voor de troon van God te brengen in gebed. En hen lief te hebben. En hen mee te dragen in je hart en in je leven en in je denken. Het is een hartzaak. En wat ik vaak zie in gemeentes en wat ook, ik zit nu in een redelijk grote gemeente. We gaan richting de 400, 500 mensen. En dan komt er heel veel organisatie komt erbij kijken. En je hebt haast de neiging om een botte manager te worden. Ik had het er nog over met Lisbeth in de auto op de weg hierheen. Leiderschap. En een goed leider zijn. En Waar wij achterkomen, telkens meer achterkomen, is dat een gemeenteleider niet draait om de mooie programma's die je laat draaien in de gemeente. Er is zo ontzettend veel te koop. Als ik kijk naar wat er allemaal binnenkomt aan mailtjes van allerlei organisaties, christelijke organisaties, die mooie programma's of gemeentegroeimodellen aanbieden. Dan kan je helemaal los in christelijk Nederland als het gaat om organiseren. En het grote gevaar is dat als je zo bezig bent, dat je dan vergeet om op hartsniveau te werken. Om als herder je schapen in je hart te dragen. En dat is zo'n enorm gevaar. Want er is ook een grote maakbaarheid van de kerk. Je kunt ontzettend veel successen boeken door de leuke dingen te doen, door de goede dingen te doen. Je kunt de zaal zo vol krijgen door de juiste trucs uit te halen. Maar leiderschap draait om het veroveren van harten. Dus nummer 1, als het gaat om een appel naar u toe, is voor de leiders in deze gemeente. Draag de gemeente in je hart. En appel nummer 2, hij mag door, is naar u als gemeente toe. Stel uw hart open voor diegenen die leiding willen geven in de gemeente. Ik heb een doctrineserie gehouden vlak voor de zomervakantie. 13 preken, waar geloven wij in? Leerstellingen uit de Bijbel. En een van die leerstellingen ging over de kerk. Het ging ook over leiderschap. En in het boekje wat ik erbij geschreven heb, heb ik gezegd van nou, dit is wat aantal modellen van hoe je leiderschap kunt, kerkmodellen, hoe je dat opbouwt enzovoorts. Maar een van de dingen die ik erop ook inschreef was dat het vaak gericht is op dat er goede leiders moeten zijn. Maar de Bijbel spreekt zo ontzettend vaak over het feit dat u opgeroepen wordt om een goed schaap te zijn. En ik denk dat het even moeilijk is om een goede leider te zijn als om een goed schaap te zijn. Die wil luisteren naar de stem van de herder. Nou, misschien zit daar pijn. Misschien zit daar moeite. Misschien is er iets gebeurd in het verleden waardoor vertrouwen in uw hart ook is geschaad. En toch beschrijft Paulus hier dat leiderschap gaat en draait om op hartsniveau met elkaar onderweg te gaan. Om leiders in uw hart te sluiten. Om leiders mee te nemen in gebed. Om leiders te ondersteunen waar ze dat nodig hebben. Leiderschap draait om harts, om een goede hartsgesteldheid. Maar schaap zijn draait ook om het openstellen van uw hart voor uw leiders. En het is bijzonder hoe Paulus dat ook zegt. Paulus die zegt niet van jongens, ik heb ook zo'n brief nodig. Paulus die had bij wijze van spreken het hele apostelconvent uit Jeruzalem kunnen laten overvliegen naar Korinthe en zeggen, Petrus, bevestig jij mij nou eens als leider, vertel het nu eens. Nee, Paulus die kiest ervoor om te zeggen, jongens, hoe zit het ook alweer? Kijk eens naar je hart. Ben ik daar nog steeds in gegrift? Ja of nee? En hij legt dat appel neer in de gemeente. Jongens, onderzoek je hart. Ben ik nog welkom in je hart? Ik kan me voorstellen dat dat voor de gemeente in Korinthe best confronterend was. Ik kan me voorstellen voor deze gemeente dat ze daarover na moesten denken, dat ze daarvoor moesten bidden. En dat ze misschien wel door een stukje pijn heen moesten gaan om opnieuw het leiderschap van Paulus te accepteren. Want Paulus was niet mis. Paulus kon behoorlijk streng zijn, ook in de gemeente. Maar Paulus had het hart op de goede plek. Hoe kunt u en hoe kunnen leiders op een goede manier de gemeente dienen? In vers 5 zegt Paulus het volgende over zichzelf. Niet dat wij vanuit onszelf zo bekwaam zijn, dat we dit als ons eigen werk kunnen beschouwen. Onze bekwaamheid danken we aan God. Hij heeft ons geschikt gemaakt om het nieuwe verbond te dienen. Niet het verbond van een geschreven wet, maar dat van zijn geest. Want de letter dood, maar de geest maakt levend. Paulus valt terug op Christus. En als wij willen kijken naar leiderschap, dan moeten we kijken naar Jezus Christus. Jezus Christus, en een van de meest bijzondere gedeelten in de Bijbel is de voetwassing. Wist u dat dat het laatste werk was wat Jezus gedaan heeft voordat hij de weg van zijn lijden inging? Wist u dat? Dat was het laatste wonder wat hij deed eigenlijk. Het laatste wat hij van zichzelf nog gaf. En wat er dan staat is dat Jezus die wist waar hij vandaan komt. Jezus die wist dat hij de hoogste plaats in hemel en aarde had gekregen. Die trekt dan dat schort om en die gaat dan de voeten wassen van zijn discipelen. En Paulus die werpt zich terug op Jezus Christus. Hij zegt, wij zijn niet bekwaam. Ook al heb ik bij Gamaliel aan de voeten gezeten. Ook al heb ik boeken gelezen van Bill Hybels. Ook al ben ik naar conferenties geweest van Hillsong met Brian Houston. Himself. Heb ik lunch met hem gehad? Nou, heb ik niet. Maar stel. Onze bekwaamheid komt niet uit onszelf. Het is een geschenk van God. En dan gaat hij op het niveau van de Heilige Geest zitten. En dat is prachtig. Want wie geeft de Geest aan ons? Dat is Jezus Christus. Die nu gezeten is aan de rechterhand van God de Vader in de hemel. En vanuit die positie doopt hij zijn gemeente. U. En mij, met de Heilige Geest. En zo bindt hij ook de gemeente samen als een eenheid. En misschien moet u tot de conclusie komen, wij zijn eigenlijk niet bekwaam. Als schapen niet. Om goed te volgen. En misschien moet u als leiders tot de conclusie komen, wij zijn eigenlijk niet bekwaam als leiders. Om te leiden. Maar, wij zien uit naar hem die gezeten is aan de rechterhand van God de Vader in de hemel. En we vragen en we bidden hem om de geest van de levende God. En ik denk en ik verwacht en ik bid u toe dat vanuit die werking van Gods geest in uw midden, dat u volgend jaar een geweldig jaar tegemoet gaat als gemeente. Met een geweldig mandaat voor diegenen die weer of opnieuw of nieuw ingezet worden als uw leiders, maar ook u als schapen, om achter die leiders te staan en hen in te zegenen en hen tot zegen te zijn. Ik geloof dat God geweldige dingen ook door u en in u wil doen. Niet omdat jullie zo bekwaam zijn, maar omdat de Geest van God in uw hart wil werken. Mag ik met u bidden? Heere God, ik dank u wel dat u de gemeente bedacht hebt, de kerk. En als we denken aan het woord kerk, dan betekent het woord uitgeroepenen. Heer, en dat zijn wij stuk voor stuk. Wij waren vijanden van u, maar we zijn tot leven geroepen door uw stem. Heer, en ik dank u wel dat dat ons gelijk maakt. Heere, dat we in die positie ook hetzelfde staan naar u zelf toe, Heere Jezus. U bent ook onze grote triomfator. En ik dank u wel, Heere, dat u zo ook bedacht heeft dat door de gemeente heen de geur van Christus verspreid wordt. Heere, en als we de woorden van Paulus lezen, dan ligt er zo ongelooflijk veel potentie in die stoet van overwonnen vijanden, want de geur van Christus wordt daarmee verspreid. En zo heeft u ook deze gemeente bedacht. Heeft u ook een plan, Heren, met deze gemeente om die geur van Christus te verspreiden. Ten leven. Ten leven. Heren, ik wil u zo bidden voor de plannen die er zijn. De dromen die gedroomd worden. De hoop die er is. Het herstel wat gaande is. De pijn die misschien nog gevoeld wordt. En ik wil u bidden, Heilige Geest van God, om op hartsniveau tot een ieder te spreken. Ook als we straks brood en wijn tot ons nemen. Heere, dat het ons niet alleen verbindt aan u, maar dat het een gereinigde ontmoeting mag zijn, ook met onze naaste, met onze broeder en zuster. Heer, ik dank u wel dat u een geweldig plan heeft met de gemeente. Heer, dat uw dromen nog ver over onze dromen heen gaan. En dat u die, hoe dan ook, zult uitwerken. Tot eer en glorie van onze grote triomfator, Jezus Christus, onze Heer. Amen.